Zullen wij deze dienst verder gaan met het aanbidden van deze God waar we van gezongen hebben? Heer God, wij mogen u aanbidden, omdat u zich laat kennen. Heer God, u bent gekomen naar de wereld om in relatie met ons te komen. U hebt de poort wijd opengezet. En u vraagt of wij door die poort naar binnen gaan. Het enige wat wij hoeven doen, is antwoorden op dat gebed van u. Heere, en ik hoop en bid dat ieder die hier zit, die stap al gezet heeft. Dat die weet, Heere, wat het is om bij u op schoot te kruipen. Om u te aanbidden als Abba, Vader. Dank u, Heere, dat u zich op deze manier laat kennen. Dat u niet een God bent van ver af, maar een God die ons kent, beter als we zelf kennen. U hebt de haren op ons hoofd geteld. U weet in welke situatie wij ons bevinden. En zoals we net in het lied gezongen hebben, Heere, het geknakte riet, dat verbreekt u niet. Wat walmt, dat dooft u niet. Maar u richt ons op. En dat wilt u ook doen, ook deze ochtend. Heer, wilt u komen met uw geest en ons hart aanraken, zodat we weer gesterkt en gevoed zullen worden door het woord dat u gesproken hebt. Zodat we weer hier vandaan kunnen gaan met het licht schijnende en brandende in ons. Zodat anderen ook ervan kunnen genieten en iets proeven van uw overwinningskracht wat in ons zichtbaar wordt. Heere, want dat verlangen we met heel ons hart. Dat we uw kracht in ons leven ervaren. Dat we uw liefde elke dag weer mogen voelen. Heere, en dat we mogen weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van u. Zo vraag ik u uw zegen over deze ochtend in Jezus' naam. Amen. We willen de dienst verder gaan met het zingen van een lied. Dan moet ik even spieken op mijn spiekbriefje. 616. En voordat we dat doen, willen we gelijk de collecte gaan regelen. Lied 616. We gaan deze ochtend lezen uit 1 Koningen, hoofdstuk 17. We gaan het hebben over Elia. Elia aan de beek en Elia en de weduwe. Daar gaan we over lezen. We gaan lezen 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16. Ben ik een beetje goed te horen achterin? Want soms dan gaat dat. Ja, gaat prima. Mooi. Eén Koning hoofdstuk 17. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Agab. Zo waar de Heer, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daar van spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord van de Heer. Hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem van des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden, u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zei, haal mij toch een kruik en weinig water, opdat ik drinken. Toen ging zij heen, toen zij het ging halen, riep hij haar na en zei, breng me ook een beter broods mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zei tot haar, vrees niet. Ga het thuis bereiden zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want, zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed, zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij, en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Tot zover de schriftlezing. Jullie kunnen gaan zitten. Leven uit geloof. Dat wou ik erboven zetten. Leven uit geloof. Weet u, de vorige keer dat ik hier sprak, kwam iemand naar me toe. Hij zei, Pim, er zit volgens mij een opbouw in jouw preek. Ik zei, oh, ja. Nou, vertel. Nou, toen begon hij me te vertellen waarom hij dacht dat er een lijn zat in mijn verhaal. Want ik begon eerst te vertellen over die balk en die splinter. Weet u dat nog? Het probleem zat hem niet bij die ander, het probleem zat hem bij ons. En als we ons realiseren, dan weten we waar we het probleem kunnen tackelen in ons eigen hart. Daar gaat het om, dat is de start. En als je dat realiseert, dan sta je anders in het leven. En een keer erop heb ik gesproken over Mirre, de wijze uit het oosten. En wat brachten die ook alweer? Wat brachten die aan Jezus? Ja, mirre, wierook, hè? Goud. En dat betekende dat je mag in dienst van God staan en je mag daarin ook iets geven. Je mag van betekenis zijn voor God. En tegelijkertijd eindigde ik daarmee een beetje in die mineur. Omdat dat laatste wat de wijze gaven, dat was dat mirre. En waar stond dat mirre ook alweer voor? Voor het lijden. He, dat deed zeer, dat was vervelend. Maar het hoorde wel bij het leven. God zegt niet tegen ons, nou ben je een kind van mij en nu zal alles hier voorspoedig gaan en je zal geen ellende meer meemaken. Nee, mirre is deel van ons christen zijn. En tegelijkertijd is er een andere waarheid. En daar wil ik vanochtend over spreken. En die andere waarheid is dat er ook kracht zit. Overwinningskracht. In het leven met Jezus. Alleen anders als dat wij mensen vaak willen zien. Maar hier, dieper, verborgen. En daar spreken we vanochtend over. En een van de mensen die dat meegemaakt heeft, dat is Elia. U weet, ik hou van mensen van heroes, zeggen we in het Engels. Helden, hè? Mensen waar je tegenop kunt kijken. Ik vind het prachtig als er mensen in mijn omgeving zijn waar ik echt tegenop kan kijken. En zeg van, nou, dat is nou echt een voorbeeld voor mij. Ik weet niet of u dat heeft, of u mensen kent in uw directe omgeving waarvan u zegt, hè, als ik later groot ben, dan wil ik worden zoals hij. En er zitten hier genoeg mensen die nog groot moeten worden. Hè? Dus ik wil worden, zo, of nog groter, of nog wijzer, of nog... Ja? Heeft u dat verlangen dat u zegt, ja, ik wil elke dag weer me spiegelen. En soms spiegelt u zich aan het woord en zegt u wat in het woord staat. Maar soms is het ook wel fijn om iemand gewoon van in levende lijven te ontmoeten. Zeggen, ah, wat een... Een vrouw van een gebed bijvoorbeeld. Ik kan zo genieten. Vaak zijn het vrouwen, moet ik zeggen, tot mijn eigen schaamte. Die heel goed kunnen bidden. Die trouw zijn in het gebed. En die hart hebben om de noden van de wereld bij God te brengen. En de kracht daarvan ook te ervaren. En soms zijn het mannen waarvan ik denk van, jongen, ik wou dat ik kon spreken zoals die man. Want daar stroomt de geest uit en daar hang je aan zijn lippen. En dan kan je soms verlangen zijn naar zo'n geloofsheld. In de Bijbel zijn er een aantal mensen die tot geloofshelden gerekend worden. David is een favoriet van mij. Maar ook een Paulus of een Petrus of ook een Elia, zoals we deze ochtend zullen zien. En van Elia is eigenlijk van de achtergrond niet zo gek veel bekend. Hij wordt hier plomp verloren geïntroduceerd. Er wordt niet eens verteld van wie iedereen is. Hij is er een van, nee, dat wordt niet gezegd. Hij is Elia. Wie weet u toevallig wat zijn naam betekent, Elia? El? El is inderdaad de Heere. En de Heere is mijn God. El is God. En Elia betekent Yahweh. Yahweh, de Heere, is mijn God. Dat is zijn naam. Nou, daar sta je dan. De Heere is mijn God, dan weet je dat vast. En tegen wie ging Elia zichzelf introduceren? Bij wie ging hij, naar wie ging hij toe? Hij ging naar Agab. Nou, kent u Agab een beetje, als u de zondagsschoolverhalen een beetje kent. Maar als u dat niet meer weet, dan kunt u even naar een paar versen daarvoor gaan. Dan staat in vers 33... Verder maakte Agab de gewijde paal. En Agab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Nou, dat is nou niet iemand om heel erg trots op te zijn, zo'n koning. Toch? Een koning, een volledig goddeloze koning. Die Baal diende. Die een vrouw trouwde, Izebel, namen, jongens. Dat is mijn dyslexie, dat moet je maar zeggen. Izebel, maar die aan Baal gewijd was, een priester aan Baal gewijd. En hij ging volledig, wij zouden zeggen, van God los. En dat deed hij. En dan komt er zo'n man, een profeet, en die noemt zichzelf Elia. Yahweh is mijn God. Nou, dan weet je dat maar vast. En ik heb een woord. Ik heb een woord van God gekregen. En dat woord komt niet zomaar uit de lucht vallen. Want als wij even gaan lezen, dat hoeft u niet op te zoeken, dat heb ik voor u gedaan. In Deuteronomium 11, vers 16, voor degene die aantekeningen maken. Daar staat, maar pas op. Laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Dat zei God al door de woorden van Mozes in Deuteronomium. Want dan roept u de woede van de Heer over u af en zal hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken. En spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de Heer u zal geven. Dat is een belofte. Of een gebod, een waarschuwing van de Heere God. Als je nou andere goden gaat dienen, dan zal ik stoppen met het laten regenen. En dan zal het land dor worden. En dan hoop ik dat je weer tot bezinning komt. Maar dat is wel de consequentie van je gedrag. Achab, luister goed. Elia had zo'n relatie met God dat hij wist wat er in het hart van God omging. Als we lezen in Jacobus, Jacobus hoofdstuk 5, Jacobus hoofdstuk 5, vers 17, daar staat iets over dit gebeuren in het Nieuw Testament. Dat gaat over de kracht van gebed. We hebben het net gehad over die vrouwen en over die bidden en die kracht kunnen ervaren. Nou, Elia heeft dat ook ervaren. Dat staat hier, vers 17. Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. De kracht van het gebed. Elia die bad een gebed tot God. En wat gebeurde er? Datgene wat God zelf beloofd had. Soms dan lezen wij beloften in de Bijbel en dan denken we bij onszelf, is dat voor ons? Is dat iets waar wij wat mee moeten? Elia had daar niet zo moeite mee. Die zei, dit is duidelijk wat God gezegd heeft. Als God dit zegt, dan zal dit gebeuren. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat God dat gezegd heeft. God heeft in Deuteronomium dit gezegd. Dus de consequentie, Achab, dit is zoals God werkt. Als je dit doet, dan gebeurt dat. En hij bad en er kwam geen regen meer. Dat is Elia. Maar dan, dan begint de ellende. Want niet alleen Achab krijgt geen eten en drinken meer, maar het hele land. Inclusief, ja, inderdaad, Elia zelf. Hij was daar deel van. Hij onttrok zich daar niet uit. Hij was daar deel van. Maar hij kreeg een woord van God. En God zei tegen hem, ga daar die beek toe en dan geef ik je daar water. Hij gaat daar naartoe, hij krijgt daar water. En hij krijgt van die raven, krijgt hij 's ochtends en 's avonds brood en vlees. Nou, goed geregeld zou je denken. God zorgt goed voor je. Als je in zijn dienst staat. Je krijgt je natje en je droogje. Maar moet je zich eens gaan voorstellen dat daar week in, week uit, Elia aan die beek zit. En hij ziet met leden ogen dat die beek steeds smaller en kleiner en minder wordt. En hij denkt bij zichzelf, dit gaat fout. Ik zie daar dat water op raken. Maar hij blijft rustig wachten. En hij ziet steeds minder water komen. Totdat hij alleen nog maar een beetje modderig water uit die beek kan halen. En tenslotte raakt hij helemaal op. En hij moet bij zichzelf gedacht hebben, Heere God, wat is dat nou? Ik doe toch uw werk? Of niet soms? Ik sta toch in uw dienst? Waar blijft dat water nou? Dat heb ik toch nodig? Dat had u toch beloofd? En dan pas, op het moment dat hij in de nood zit en hij denkt, nou, ik weet niet meer hoe het moet, staat er, toen kwam het woord van de Heere tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarefat. Sarefat. Weet u wat die naam betekent? Smeltoven. Ja, dat wist ik ook niet, dat heb ik opgezocht. Smeltoven. Nou, je zou toch van de plek waar de beek is opgedroogd, zou je naar de smeltoven toe moeten. En als dat nou nog in Israël zelf was, wel nee. Hij moest naar dat heidense buitenland. Naar dat heidense buitenland. Naar de Libanon. Dat is nu de Sidon, dat is een stad in Libanon. En daar vlakbij, daar ligt een plaatsje, of daar lag een plaatsje, Sarefat. En daar moest hij naar een weduwe toe gaan. Jezus zelf spreekt daarvan in Lucas 4. Jezus zegt daar, Lucas 4, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Jezus had daar last van. Hij wou het woord verkondigen onder zijn mensen. Maar op de een of andere manier vond hij daar geen gehoor. Maar ik zeg jullie dat het is zoals het is in de tijd van Elia. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef. En er in het land een grote hongersnood uitbrak. Waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden. Maar naar een weduwe in Sarefat bij Sidon. Weet u wat hier gebeurt? Elia is de eerste profeet die het geloof uit mag dragen. Niet alleen naar de Joden, maar ook naar daarbuiten. Het is heel bijzonder hoor wat daar gebeurt. Jezus doet daarna hetzelfde. Hij gaat ook langs Sidon heen. En hij gaat ook daar. Je ziet maar op één plek in de Bijbel dat Jezus buiten Israël is. En dat is hier op diezelfde plek. Het is heel bijzonder wat hier gebeurt. Het is de eerste start van het evangelie wat naar de volken toe gaat. En voordat het eerst moest het bij Israël terechtkomen. Maar hier zie je al een eerste glimp van een voorbeeld van een gelovige die uit de volken waar het woord verkondigd mag worden. Er zijn er meer die al eerder bekeerd zijn, zeg maar, tot het Jodendom werden ze dan bekeerd. Maar hier krijg je een ontmoeting met een ongelovige vrouw die het woord van de profeet te horen krijgt. Ja, en dan zie je dat die geloofsheld wacht op God en gaat. Hij zegt, dan ga ik naar deze vrouw toe. Wat kunnen we leren van het leven van Elia? Nou, wat we zien is dat God een opdracht heeft. We hebben net een lied gezongen. U bent mijn doel. Als ik me verplaats in Elia, dan denk ik, Elia, wat voor een man was jij? Die zo krachtig kon staan in het geloof, die zo het woord van God in je hart gekregen hebt en die dat zo standvastig kon uitdragen en niet twijfelde. En zei, het gaat niet regenen. En het ging niet regenen. Hoe komt het dat je zo geloofde op God, dat je zelfs je bestaan in de waagschaal zette? Op het moment dat je ziet dat het water verdwijnt, je blijft zitten en wacht op het woord van God. Wat ben jij voor iemand dat je dat kan? Hoe komt het dat je dat geloof zo diep van binnen geworteld hebt gekregen? Wat is jouw geheim? Daar ben ik naar op zoek. Want, als ik heel eerlijk ben, diep van binnen verlang ik daar ook naar. Diep van binnen verlang ik ernaar dat ik ook zo'n relatie met God heb dat ik onwankelbaar ben in mijn geloof. Dat ik niet wankelend door het leven ga, maar leef uit geloof in zijn kracht. U weet dat ik als zendeling samen met mijn vrouw uit ben gegaan naar Nigeria. Ik moet zeggen dat ik dat toen meer ervoer, die leven uit overwinningskracht, dan nu. Terwijl ik nu alles heb, we hebben een goede baan en ik heb het prima, mijn gezin groeit prima op. Maar dat hele onafhankelijke leven, dat mis ik wel eens. Kunt u zich dat voorstellen? Ja? Dat je wel eens verlangt naar een moment waarop je zegt, Heere God, als u nu niks doet, dan gaat het wel falikant mis. Maar ik vertrouw erop dat u de God bent die u zegt te zijn. En wilt u een wonder doen in mijn leven? Elia liet wonderen toe in zijn leven. En God antwoordde. En er geschieden wonderen. En hij stond onwankelbaar. Is mijn geloof nu zoveel minder? Ik geloof het niet. Maar ik geloof wel dat mijn omstandigheden zodanig zijn dat ik alles wel zelf voor elkaar kan krijgen. Ik heb het allemaal niet meer zo nodig dat God mij elke dag mijn brood en mijn vlees komt geven door de raven. En mijn beek die is nog aardig gevuld. Ja? Maar ik weet dat er momenten zijn dat het me bij de handen afbreekt. Dat ik de beek op zie drogen. En dat ik denk, Heere God, waar kan ik het eten nu vandaan halen? En dan komt het erop aan. En dan wordt het de vraag, waar heb je je fundament op? Is je fundament omdat jij zo slim bent om die goede beek uit te zoeken? Of is het fundament, nee, de Heere God heeft me hier naartoe gezet en ik wacht op zijn woord om een volgende stap te ondernemen. Dit komt heel nauw. En dit is het verschil tussen een geestelijke en een natuurlijke christen. Hebreeën spreekt daarover in de Hebreeënbrief. Ik zal u een tekstje voorlezen. Ik heb veel teksten deze ochtend, dan mag u me vergeven. Hebreeën 4 vers 12, u kent deze tekst heel goed. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar de ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Als je het leven van deze profeet wilt leven, als je zo'n geloofsheld wil zijn, dan gaat het hierover. Dan gaat het over, Heere God, u weet mijn eigen verlangen. En u weet dat ik uw wil doen. Uw verlangen. Maar die twee die zijn soms met elkaar in tegenspraak. Wilt u mijn verlangen scheiden van uw verlangen? En wilt u mij uw verlangen laten doen? Dat is waar dit over gaat. En waar vind ik dat verschil? Wat staat er in dat vers? Dat verschil vind ik in het woord. Want het woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard wat uiteens splijt. Ja? Dus als u niet zeker bent of u op het goede pad bent, of u uw eigen verlangen aan het volgen bent of Gods verlangen, lees dan het woord. En vind daarin de weg die u moet gaan. Ja, dat is het geheim. Het geheim van het leven leiden van een geloofsheld. Maar ik zie u kijken. En dan u denkt bij uzelf, ja, geloofsheld, dat is wel leuk. Maar hoeveel zijn er nou echt op de wereld, hè, van die helden? Een handjevol? Nou, moet ik nou bij dat handjevol willen horen? Laat me nou maar gewoon een normale christen, doorsnee christen zijn. Zo'n grijze muis, is niks mis mee, komt er ook, toch? Oh. Maar misschien wilt u wel gewoon hè, dat die doorsnee christen zijn. Nou, gelukkig, daar bestaat er ook veel van. En daar is ook inderdaad helemaal niks mis mee. Maar ook daar vinden we een geheim. Want weet u, die geloofsheld, Elia, die ging ergens naartoe. Waar ging die naartoe? Naar die heidense weduwe in Sarefat. In die smeltoven. Deze vrouw, die had werkelijk alles verloren. Je kan niet zeggen welke ellende ze had meegemaakt. Zij was er. Ze had een man verloren. Ze moest zorgen voor een zoontje. Er was hongersnood. Er was helemaal niemand die naar haar uitkeek. Ze had haar laatste meel en haar laatste olie. Ten einde raad zei ze, nou ja, dan maak ik er toch nog maar een feestje van. Ik pak mijn spulletjes bij elkaar. Ik ga nog met mijn laatste krachten mijn hout sprokkelen. Ik ga het bij elkaar voegen. Ik maak een koek. En that's it. En dan moeten wij maar sterven, staat er. Inshallah, zouden ze daar zeggen tegenwoordig. Als de wil van de God, zo is het nou eenmaal. Ja, that's life. Yeah, too bad. Dat was haar situatie. Nou, dieper dan dat kan je bijna niet zinken, zou ik bijna zeggen. En dan komt er opeens zo'n vreemdeling. Zo'n vreemdeling van het buitenland. Die altijd zo laagdunkend naar hun keek. Altijd, die het altijd dachten beter te weten. Die Joden. Dat was niet een makkelijk volk hoor. Die dachten dat zij de enige ware God hadden. De anderen deden er eigenlijk niet toe. En zo'n vreemdeling, die komt notabene naar haar toe. Zij, die haar laatste maal aan het bereiden was. En vraagt om een beetje water. Nou, de gastvrijheid in die kontraien was zodanig dat ze dat nog wel voor de ander over had. En zo ging ze op weg om een beetje water te halen. Roept hij haar na en geef me ook nog dat een beetje koek of brood. Ja, denkt ze. Ziet hij dan niet wat er met me aan de hand is? Heeft hij dan helemaal geen benul van wat er in deze wereld op dit moment aan de gang is? Snapt hij niet dat ik op dit moment bezig ben mijzelf gewoon af te leggen, mijn laatste dagen te tellen? En dat roept ze hem terug. Ze zegt, ja, het spijt me, maar het is het laatste wat ik heb. En dan zegt hij zoiets raars. Doe normaal. Geef mij nou eerst maar jouw koek. En dan daarna zullen we ervoor zorgen dat jij weer te eten krijgt. Ja, gekke Henkie. Er is toch helemaal niemand die dat gelooft. Dat kan toch helemaal niet? Meel, als ik meel maak en ik schud mijn beker leeg, dan is die op. Dan is er niks meer in. En als ik olie uitgiet om die koek voor hem te maken, dan is het op. En iets in haar hart heeft ervoor gezorgd dat ze toch deed wat deze man vroeg. En dat, daar moet iets gebeurd zijn. Dat kan niet anders. Daar moet iets gebeurd zijn in het leven van deze vrouw, wat maakte dat ze toch dit ging doen. Wat zou dat geweest zijn? Gewoon plichtsbesef? Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat op het moment dat je je laatste maaltijd aan het bereiden bent, je je nog veel gelegen laat liggen over wat mensen wel eens van je zouden vinden. Toch? Nee. Nee, op dat moment, in die smeltoven, komt je ware natuur naar boven. Komt datgene naar boven wat werkelijk diep van binnen verborgen zit in jouw hart. Staat ook in de Bijbel, hè? Wat gebeurt er als wij sterven? Wat gebeurt er dan? Dan komt er als het ware een brandend vuur. En die brandt alles af. En of we met hout en stoppelen gebouwd hebben, of met goud en met edelstenen. Dat gebeurt er in die smeltoven. Nou, zij werd door die smeltoven heen geleid. Die weduwe. En zij werd als het ware bij de hand genomen en door God. En gezegd, jij moet hier doorheen. En ik laat jouw natuur naar boven komen. Datgene wat ik in jouw hart ga leggen, dat komt naar boven. En dat start bij, waar start dat bij? Geloof. Geloof dat die rare woorden van die man, geef mij nou maar jouw brood en dan zal het goed komen met je, dat daar waarheid in zat. Geloof dat er iets bovennatuurlijks was, wat dit zou kunnen bewerkstelligen. Geloof dat die God die behoorde bij die Elia, u weet het nog, Yahweh is mijn God, dat die God misschien die uitredding zou kunnen bieden. En zo ging ze op weg en ging ze die koek bakken voor die rare man. En ze deed het. En zie daar, het gebeurde. Het wonder geschiedde. Het meel, beeld van het brood van het leven, wat niet opraakte. En de olie in de kruik, beeld van de geest, die niet opraakte. En zo ontstond er geloof in het hart van deze vrouw. Geloof in die God van die rare man, die met zo'n vreemd verzoek naar haar toe kwam. Wat kunnen wij daar nou van leren? Soms bent u aan het eind van uw Latijn. En zit u daar waar je niet verder zinken kunt. En dan komt het erop aan of je daadwerkelijk dat geloof weet te vinden. Waar deze heidense vrouw van getuigde. Dat er geloof is in die God die wonderen kan doen. En dat is heel moeilijk. En tegelijkertijd is dat het enige wat je hebt. Op het moment dat, dat het leven te beklemmend is. Ik hoef dat hier niet te zeggen. U weet wat het is om te lijden. We hebben het de vorige keer over gehad. En tegelijkertijd weten we ook dat er overwinning is. Want de omstandigheden bepalen niet onze temperatuur. Bent u een thermometer of een thermostaat? Kent u het verschil? Een thermometer die meet welke temperatuur hier is. Toch? Wat doet een thermostaat? Die bepaalt de temperatuur. Wat bent u? Komt u een terrein binnen? En bent u een thermometer die zich aanpast aan de lokale temperatuur of aan de omstandigheden, zoals die er op dat moment zijn? Als het down is, dan wordt u down. Als het up is, dan wordt u up. Of bent u een thermostaat die in staat is om de temperatuur te veranderen? Omdat daar van binnen, dat daar achter een krachtige warmtebron is, die warmte kan geven op het moment dat de omstandigheden daar, hè, als u in een koude ruimte bent, dan zegt de thermostaat, ik doe hem wat hoger en het wordt warm. En dat kan. Niet omdat u die thermostaat nou zo geweldig bent, maar omdat u een krachtbron hebt in u die sterker is dan de temperatuur van uw omgeving. Deze vrouw, die heeft iets geproefd van wat het is om in overwinning te leven. En of het nog niet genoeg was, ik heb het niet gelezen, want ik denk, daar kom ik nooit aan toe met de tijd. Ik moet het nu ook heel snel doen, maar ik zeg het maar gewoon. U kent de rest van het verhaal ook. Want wat gebeurt er? Die zoon wordt ziek, gaat dood. Zij zegt, ja, ben je nou daarvoor gekomen? Moet je me nou confronteren met mijn zonde? Ik weet wel dat ik zondig ben. En Elia zegt, nee, dit klopt niet. Dit past niet met het beeld wat ik heb. En zonder wat te zeggen neemt hij die jongen boven naar zijn bovenkamer. Gaat op hem liggen. Hij blaast hem de levensadem in. Hij zegt tegen Heere God, doe wat, want dit kan niet. En God doet wat. En zo, en dan zie je de laatste woorden van het hoofdstuk, geweldig. Zo zie je, daarop zei de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man van God bent. En dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. En zo zie je die vrouw echt tot waarlijk geloof komen. Door dat wonder. En tot een verdieping. Als je een christen bent, dan gaat het leven niet altijd van een leien dakje. Maar het kan wel zo zijn dat er wonderen gebeuren in uw leven. Wonderen omdat u ten eerste als een Elia in staat bent om wonderen toe te laten. Om ruimte te maken voor wonderen in uw leven. Omdat u weet dat de Heere, Yahweh, uw God is. Is dat zo? Gelooft u in een God die wonderen doet? Amen. Dat is waar, toch? Ten tweede, als u dan die profeet bent, die woorden van God in uw hart krijgt, spreekt u ze ook uit? Gaat u ook staan op die belofte? Gaat u ook u uitstrekken om die belofte uw eigen te maken? Als u dat niet doet, ja, dan blijft het een ver van uw bedshow. En dat hoeft niet. U kunt als Elia gaan staan, want die God van Elia, dat is ook mijn God. En dat mag ook uw God zijn. Dat is dezelfde God. En twee, als de nood nog aan uw lippen stijgt, op het moment dat u zegt, Heere God, waar bent u? Op dat moment kunt u wel eens een profeet in uw huis halen. Kunt u wel eens iemand in uw huis halen die u de weg wijst naar de ware brood en olie, wat niet opraakt. Houdt u uw ogen daarvoor open, want die zijn er, ook nu nog. U kunt God zomaar binnenhalen in uw huis. Dat kan door de mensen die u hier ontmoet. Dat kan door de mensen die u thuis in uw omgeving kent. Dat kan doordat u de woord opent. Dat kan doordat u bidt. God spreekt op zoveel manieren. Hij wil zich laten kennen en hij wil zich aan u openbaren. En ik dank God dat ik die God mag kennen. En ik hoop dat u die God ook mag kennen. En op die manier, in die overwinningskracht, levend, uit het geloof, door het geloof, elke dag weer door het leven mag gaan. Nou, en als dat geen getuigenis in Den Helder mag zijn, dan weet ik het niet meer. Ja, dan laten we dan maar ophouden, toch? Dat is het toch? Zullen we amen zeggen op dit woord? Dank u. Zullen we gaan bidden? Overwinningskracht. Heer God, we leven toe naar Pasen in deze lijdenstijd. En we weten, Heere, dat u door een periode van donkerheid heen bent gegaan. Om uw leven af te leggen, zodat wij het mogen vinden. Heere God, ik dank u dat we mogen weten dat er overwinning is in u. Niet omdat wij het zo geweldig goed gedaan hebben, Heere, dat weten we wel. Maar Heer, we gaan staan op uw belofte. U bent de God van Elia. En die God, Heere, die is niet veranderd. Wat u toen kon doen, dat kunt u nu nog steeds. Heer, en ik dank u, Heer, dat u nog steeds woorden geeft in ons hart. Dat u nog steeds beloften hebt in uw woord waar we op mogen gaan staan. Dat u genezing geeft voor hen die daarvoor bidden. Dat u overwinning geeft. Overwinning op ons eigen leven. Op de zonde die zo snel wortels schiet in ons eigen leven. Maar ook op de situatie en de omstandigheden. Heren, die hebben niet het laatste woord in ons leven. Heren, maar u wel. Leer ons, Heer, om dat voor ogen te hebben. Om met ons ogen omhoog gericht door het leven te gaan. Met uw perspectief voor ogen. Ik dank u, Heren, dat u ons mensen om ons heen geeft. Die ons daarin tot voorbeeld kunnen zijn. Dank u, Heren, dat u op momenten dat we het niet meer zien zitten. Dat u een uitgestoken arm naar ons toe werpt. En dat u zegt, kom maar. Geloof maar. Doe maar. Volg mij maar. Heren, en zo willen we onszelf verloochenen, ons kruis op ons nemen en u volgen, elke dag weer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wij gaan zingen, lied 640. Eens even spieken wat het was. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. Zullen we dit lied samen zingen? Dan sluiten we af met de zegen daarna. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij tot u allen, totdat Hij weerkomt in heerlijkheid. Amen. Amen. Een goede zondag.